Goedemiddag, broeders en zusters. Vanmiddag wil ik met u spreken naar aanleiding van wat er geschreven staat in 2 Timotheus. En ik begin bij vers 1 te lezen. Daar staat, gij dan mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geven u verstand in alle dingen. Houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leidde tot de banden toe als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuigt voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders. Benaastig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus. Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreden geschied is en verkeren sommiger geloof. Evenwel, het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn, en ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten, en sommigen ter ere, maar sommigen ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaagt naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heren aanroepen uit een rein hart. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwaden kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan, of hun God de enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. En ze wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Tot zover. Ja, ik heb de neiging om altijd maar gewoon door te lezen, want ik vind het altijd zo interessant, hè? Als je één keer aan het lezen gaat in de Bijbel, dan is het altijd geweldig boeiend, vind ik. Wel, deze brief die wij hier voor ons hebben, is inmiddels de tweede die de apostel Paulus richtte tot Timotheus. Timotheus die hij hier in vers 1 van dit hoofdstuk noemt, mijn zoon, gij dan mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Het punt is dat de apostel Paulus het nodig oordeelt om in brieven vermaningen mee te geven aan degene die hij beschouwt als zijn zoon. En de betekenis daarvan hoef ik hier misschien helemaal niet meer uit te leggen, maar ik moet het natuurlijk toch even doen. Als de apostel Paulus tot Timotheus schrijft als over zijn zoon, dan betekent dat niet dat er hier een familieverhouding tot uitdrukking gebracht wordt, maar dat betekende dat de apostel Paulus blijkbaar Timotheus ziet als zijn opvolger. Want het woord zoon betekent in de Bijbel nooit wat anders dan erfgenaam. Degene die de erfenis in ontvangst zal nemen. En als Paulus tot Timotheus spreekt als over zijn zoon, dan komt dat omdat hij Timotheus ziet als degene die zijn werk verder zal voortzetten, die zijn opvolger is. Paulus zelf was niet getrouwd, had geen kinderen, maar het werk van Paulus zou worden voortgezet door Timotheus, die hij dan ook de nodige vermaningen meegeeft. En vooral Paulus' eigen ervaringen als dienstknecht van de Heer geeft hij door aan Timotheus, opdat de jonge man, want hij was een jonge man, dat de jonge man zou weten wat hem te wachten stond, en opdat hij ook zou weten op welke wijze hij daarop, op die omstandigheden, zou moeten reageren. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. De eerste les die Paulus aan Timotheus voorhoudt, is een les die de apostel Paulus zelf heeft moeten leren. Wij kennen misschien het verhaal van Paulus die van zichzelf zegt dat hij een doorn in het vlees had. En die kortom wat moeilijkheden had met zijn eigen oude mens, met zijn eigen lichaam, wat blijkbaar niet wilde zoals hij zelf wilde. En hij heeft daar God 3 maal om gebeden, want dat achtte hij blijkbaar genoeg. Dat schrijft hij tenminste, dat hij daar God 3 maal om gebeden heeft. Maar de Heer heeft hem geantwoord en heeft gezegd: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Het is zo dat God slechts mensen gebruikt die zwak zijn. Aan hen die van nature zwak zijn. Aan hen die ook hun oude leven, hun oude mens hebben op willen geven in ruil voor een nieuw leven. Maar het eigenaardig is dat die oude mens dan toch nog gebruikt kan worden door God zelf. En het is zelfs zo dat de Heer die oude mens wil gebruiken. Juist omdat die oude mens zwak is. En we zingen dat ook in een lied: ik ben zwak, maar gij zijt sterk. En we zingen erachteraan dat God in ons zijn werk volbrengt. Hoewel wij zwak zijn, zijn wij sterk in hem die ons zijn kracht geeft. En wiens kracht, nou laat ik het anders zeggen, er wordt gezegd dat de kracht waarmee God Christus heeft opgewekt, dat die kracht ook werkt in ons die in hem geloven. Dus Efeze 1. En vandaar dat Paulus tot Timotheus zegt: gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Die genade die in Christus Jezus is. Uit die genade leven wij, uit die genade zijn wij wedergeboren, uit die genade zijn we kinderen Gods geworden, maar uit die genade leven wij vervolgens ook. Want wij verwachten, wij aanvaarden de kracht van God die in ons werkt, door zijn genade. Niet omdat wij iets verdiend zouden hebben, niet omdat wij ons zo ons best doen, zelfs niet omdat God het verplicht zou zijn, maar simpelweg uit zijn genade. Word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Wij verwachten onze kracht van hem. En die kracht is in de eerste plaats nodig voor dat wat in vers 2 naar voren gebracht wordt, namelijk hetgeen gij van mij gehoord hebt, zegt de apostel, onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Zijn genadig hoe de apostel dat hier naar voren brengt. Ik moet zeggen dat dit vers, daar ben ik aardig mee vertrouwd geraakt in mijn leven, in mijn jonge leven. Ik mag het toch wel zeggen, in mijn jonge leven. Hè. Maar ik heb het toch wel heel vaak gehoord. Hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zijn om ook anderen te leren. Het eigenaardige is dat de apostel Paulus hier min of meer als advies of als opdracht aan Timotheus meegeeft, dat hij dat wat hij van Paulus geleerd heeft en wat bevestigd is door zoveel getuigen, dat hij dat zal toebetrouwen, niet aan een ieder die het maar horen wil, dat komt ook voor, maar dat staat een eind verderop in deze brief, dat het erom gaat dat het woord van God uiteraard zo breed mogelijk, zoveel mogelijk gepredikt wordt, maar hier staat iets anders, hier staat: betrouw dat toe aan getrouwe mensen. En dat betekent nog altijd dat Timotheus hier wordt opgewekt om mensen te selecteren, om andere gelovigen uit te zoeken, te selecteren. Gelovigen waarvan hij vindt dat zij trouw zijn. En dan wordt er gezegd, wat gij van mij gehoord hebt, betrouw dat toe aan die getrouwe mensen. Dat wil zeggen, vertel hen die dingen die je van mij gehoord hebt in vertrouwen. Dat is waar het om gaat. En dat betekent toch ook in gewoon Nederlands dat het min of meer in het verborgene gebeurt. Dat is een gedachtegang natuurlijk die u waarschijnlijk niet vreemd zal zijn. Maar dat betekent dat er bepaalde waarheden zijn die je nou, waarvan het moeilijk is om ze aan publiek te bespreken, om ze bekend te maken, eenvoudig, omdat men ze gewoonlijk ook niet wil horen. Maar Paulus vermaant Timotheus en zegt, denk erom dat je die dingen die je van mij gehoord hebt wel degelijk doorgeeft aan mensen die vervolgens ook bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En hier gaat het om een bepaald aspect van de dienst van de gelovigen. De ene kant is natuurlijk de prediking van het woord van God. Het getuigen van die dingen die we uit het woord van God geleerd hebben. Maar aan de andere kant het heel nauwkeurig, het heel voorzichtig ook doorgeven van bepaalde waarheden. Opdat ze in stand gehouden zullen worden en opdat ze zullen overleven. Misschien klinkt het u wat vreemd in de oren. Maar ik ben er echt van jongs af aan mee geconfronteerd dat bepaalde Bijbelse waarheden wel bekend zijn, maar altijd maar bekend waren bij een heel kleine categorie. En hoe verder je in de bestudering van het woord van God komt, hoe meer zal blijken hoe juist deze stelling is. Dat de juiste hogere, of moet ik zeggen diepere Bijbelse waarheden slechts bekend zijn aan een hele kleine categorie. Aan enkelingen. Dat wil zeggen, ze zijn niet algemeen bekend. Niet omdat ze niet algemeen gepredikt zouden, niet algemeen gepredikt behoren te worden. Dat wel, maar ze zijn slechts aan enkelen bekend, omdat een meerderheid die waarheden niet horen wil. En dat heeft altijd tot gevolg dat die waarheden onbekend worden. Het is heel eenvoudig gegeven, wat wij ook vandaag aan de dag in de maatschappij kennen, dat bepaalde ambachten van vrijwel niet meer bestaan. Eenvoudig omdat de consument, zal ik maar zeggen, geen behoefte heeft aan die dingen, aan die producten. En dat heeft tot gevolg dat het ambacht uitsterft. En dat de kennis die daar bij dat ambacht hoort, ook inderdaad verloren gaat. Het raakt zoek, niemand kan het meer. En zo is het met veel dingen, zo niemand kan het meer. Het is misschien een gek verhaal, maar u weet waarschijnlijk dat ik toch tamelijk fanatiek klarinetist ben. En ik herinner mij dat ik een paar jaar geleden ergens in een winkel zomaar bij toeval een klarinet vond. Een nogal merkwaardige klarinet en er stond een merk op waar ik nog nooit van gehoord had. Het was een Wurlitzer. En dat kende ik alleen maar als een elektronisch orgel. Hè? Maar het was een beetje mij onbekende klarinet. En ik ben naar huis gegaan en ik heb dat eens uitgezocht wat voor een ding dat eigenlijk was. En toen bleek dat zo'n beetje het beste is wat er voor geld nog te koop was op dat gebied. Toen bleek het een instrument te zijn van, ik meen een Oostenrijkse klarinettenbouwer. Een man die dat in zijn eentje doet, helemaal alleen. En zijn eigen naam erop zet, Fritz Wurlitzer. En het blijkt dat de beste klarinetisten, in ieder geval in Nederland, die spelen vrijwel allemaal op zo'n ding, op een Wurlitzer. En daar liep ik tegenaan, ik zal geen prijs noemen, maar onder ons gezegd, het was eigenlijk een schijntje. Het ding stond blijkbaar al jaren in die zaak. Hè? Een winkeldochter blijkbaar, ze konden er maar niemand kwijt. En na wat heen en weer gepraat, besloot ik om het ding te gaan kopen. En het ging allemaal heel snel. Ik meen dat ik vrijdagmorgen in die winkel was of zo. En dat ik vrijdagavond besloot om de andere dag zaterdagmorgens te gaan kopen. En ik kwam zaterdagmorgens in de winkel en toen bleek hij net de avond ervoor verkocht te zijn. Jaren in de winkel gestaan en net de avond ervoor wordt het ding op koopavond notabene over de toonbank voor goed geld verkocht. Hij was weg. En dan denk je, nou, dan koop je toch een andere. En dat is nou het punt, dat kan niet meer. Die dingen zijn er namelijk niet meer. Blijkt dat die man, die Fritz Wurlitzer, hij leeft nog wel, maar ik geloof dat hij 96 of 97 is op dit moment. En die produceert nog af en toe een klarinetje op bestelling. En ik zal u gedacht wezen wat je daar nou voor betalen moet. Hè? Dat is dan voor de heel professionele mensen. Maar die dingen zijn er domweg niet meer. Betekent dat... Nou, ik viste achter het net natuurlijk. Nou goed, daar hoef je geen ramp van te maken. Hoewel het wel een erge teleurstelling voor me was natuurlijk. Maar het punt is, het is er niet meer. Het bestaat niet meer. Die man die gaat zometeen dood en dan is het gebeurd. Er zijn er niet meer. En de instrumenten die er dan nog zijn, dat zijn verzamelaarsdingen. En niemand weet dan meer hoe ze gemaakt moeten worden. Die kennis is zoek. En zo is het met zoveel dingen. Mens produceert op een bepaald moment iets en op een gegeven moment raakt dat zoek. En als je dan heel goed ingewijd bent en heel goed zoekt, dan vind je misschien nog eens een keer iets. En als je heel goed zoekt, vind je misschien nog eens iemand die dat dan ook nog kan. Maar het raakt zoek. En ik heb mij erover verbaasd. Er zijn mensen die dat weten, die mij nu kunnen bijvallen, die kunnen getuigen dat ik in de loop der jaren heel wat dingen gevonden heb in de schrift die ik echt, waarvan ik echt dacht, die heb ik gevonden, heb ik van niemand gehoord, die heb ik zelf gevonden uit de Bijbel door hem systematisch te bestuderen. Mensen weten dat. Maar waar het om gaat is dat achteraf mij heel dikwijls gebleken is dat diezelfde waarheden wel degelijk bekend waren. En dat, nadat ik erover sprak, anderen kwamen en zeiden, ja, maar hier of daar of die en die, die hebben dat ook al gezegd, of in, moet je dit boekje eens lezen, en dan komt er een of ander heel oud boek tevoorschijn, en daar staat het dan ook al in. Dan blijken er toch nog wel meer geweest te zijn die hun huiswerk goed gedaan hebben, die tot dezelfde conclusies gekomen zijn. Maar het eigenaardige verschijnsel is dat bepaalde kennis gewoon verdwijnt. Wat de apostel Paulus nou aan Timotheus opdracht is dat hij, Timotheus, die kennis die hij heeft, die dingen die hij van de apostel Paulus gehoord heeft, in ieder geval toe betrouwen, dat wil zeggen dat het publiek er niks mee te maken heeft, direct, hè, maar dat hij het toe moet betrouwen aan mensen die zelf trouw zijn, trouw aan de Heer uiteraard, en dus ook trouw aan het woord van God, dat hij toe zal vertrouwen aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En hier gaat het dus duidelijk om het doorgeven van Bijbelse waarheden met het oogmerk ze te bewaren. Ze te bewaren ook voor volgende generaties. Opdat het doorgegeven zal worden. Want één ding is het spreken over het woord van God in, aan publiek of gewoon als gelovigen onder elkaar. Maar een ander ding is dat we ook inderdaad kennis doorgeven opdat ze uitdrukkelijk bewaard zou worden en ook in volgende generaties doorgegeven zal worden. En wat de apostel dus aan Timotheus opdraagt is om een leraar te zijn, om anderen op te leiden, zodat ook zij dat woord zullen kunnen doorgeven. Niet op een school, want daar wordt hier niet over gesproken uiteraard, maar puur particulier. Doorgeven van kennis opdat het bewaard zou blijven. Dat is wat de apostel hier zegt en het staat dus los van de prediking in het openbaar. Betrouwen toe aan getrouwe mensen welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Welke bekwaam zullen zijn. Dat wil zeggen, het is met het oog op de toekomst dat deze waarheden doorgegeven zouden worden. Dat is het eerste wat gezegd wordt. Het is eigenaardig dat dat als eerste staat, want pas daarna wordt gesproken over dat wat het meest voor de hand ligt feitelijk, in verband met de dienst van de Heer. Er staat namelijk in vers 3, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Eerst wordt er gezegd, geef waarheden door, opdat ze bewaard zullen worden, en pas dan, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Het is de opdracht die gegeven wordt, hè? Gij dan leidt verdrukkingen. Het is inderdaad een opdracht, anders had het anders geschreven moeten staan. Ik meen dat het dan met DT of zo had gemoeten. Ik ben niet zo erg goed daarin, in die dingen. Maar het gaat erom dat Paulus dus tegen Timotheus zegt, dat is je weg. Het lijden van verdrukkingen. En het wijst uiteraard op het verschijnsel dat iemand die zich werkelijk wenst te houden aan het woord van God en die dat als enige norm en leidraad voor zijn leven en zelfs voor zijn leven zijn wereldbeschouwing wil hanteren, dat zo iemand zo zonder meer buiten de maatschappij komt te staan en uit die hoofden dus ook inderdaad verdrukkingen leidt. Maar Paulus brengt dat lijden van de verdrukking in verband met vers 2. Gij dan leidt verdrukkingen. En dat gij dan, betekent zoveel als gij dus. Of op grond van dit alles. Want dit lijden van de verdrukkingen brengt hij in verband met het doorgeven van de waarheden die hij van Paulus gehoord heeft. En daarom duidt het uitdrukkelijk op het feit dat deze dingen niet gepredikt worden, maar dat ze binnenskamers doorgegeven worden van de ene gelovige naar de andere gelovige. En feitelijk van de ene leraar op de andere. Dat heeft met opleiding te maken, maar binnenskamers. Niet met de kansel, maar met dat wat binnenskamers gebeurt. Daarom hangen die twee dingen samen. Geef het door. Maar buiten de legerplaats, zal ik maar zeggen. Geef het door, maar tegelijkertijd leidt verdrukkingen. En voor zover ons dat zal verbazen, dat een krijgsknecht of dat een dienstknecht van de heer Verdrukkingen leidt, staat erachter. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Want een gelovige is in de eerste plaats een dienstknecht van Jezus Christus. Dat wil zeggen een slaaf, maar in ieder geval een knecht. Maar er wordt een aanvulling bijgegeven, niet zomaar een knecht, maar een krijgsknecht. Natuurlijk, de dienst van de Heer kan in verband gebracht worden met akkerbouw. Zoals de apostel Paulus dat zelf ook naar voren brengt. Hij zegt, ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt enzovoort. En God heeft de wasdom gegeven. En hij zegt, Gods akkerwerk zijt gij. Je kunt de dienst aan de Heer ook vergelijken met de bouwvakken, zal ik dan maar zeggen. Hè? In hetzelfde hoofdstuk waar Paulus spreekt over het akkerwerk, spreekt hij ook over het maken, het oprichten van een gebouw. En hij zegt, Gods gebouw, zijt gij. En de apostel Peter zegt, wij worden gebouwd als levende stenen tot een tempel enzovoorts. Dat is ook een knecht, maar dan in de bouwvakken. Maar het kan ook vergeleken worden met een oorlog. En ik vind dat de meest treffende omschrijving in de praktijk. En daarom staat er als een goed krijgsknecht, namelijk als een soldaat van Jezus Christus. Want hoe dan ook het oprichten van een bouwwerk is in de praktijk een strijd. En anders lees u het boek Nehemia nog maar eens door, dan vindt u dat ook. Hè? Dan moeten stenen gemetseld worden, maar dan wordt het midden gelaten of het nou met een troffel of met een zwaard gebeurt. Hè? Ik geloof dat je ze er allebei bij nodig hebt daar. Ene hand een zwaard en de andere hand een troffel. Het lijkt wat op elkaar, maar het heeft ook inderdaad dezelfde functie. De bouw namelijk aan dat wat God bouwt. Is niet zo dat van de Heer Jezus gezegd wordt dat hij de Zoon van God is. En het woord Zoon, ik heb al eerder gezegd dat Zoon dat betekent erfgenaam enzovoort. Dat wordt dan ook in dat verband vertaald met bouwer. Een erfgenaam is immers een bouwer, een voortzetter van iets wat eerder begonnen is. Dat is het begrip bouwen. En de Heer Jezus dus is de Zoon van God en daarom is hij degene die bouwt aan dat wat God opricht. Hij bouwt aan een nieuwe schepping. En wanneer wij dienstknechten of zelfs krijgsknechten zijn van God en van Jezus Christus, betekent dat wij verwikkeld zijn in de bouw van die nieuwe schepping. De opbouw eventueel ook van het lichaam van Christus, want ook dat is onderdeel van de nieuwe schepping. Maar het neemt niet weg dat het gepaard gaat met strijd. En een bouwvakker leidt misschien niet al te veel verdrukking. Hoewel de bond dat natuurlijk anders naar voren brengt, onbegrijpelijke redenen. Maar een krijgsknecht leidt altijd verdrukking. Ik ben nog eens in dienst geweest. Ik heb zelfs ooit nog wel eens een keer een geweer in handen gehad, hoewel toen was het ook meestal een muziekinstrument, kan ik tot mijn genoegen meedelen. Hè? Maar ik ben wel in dienst geweest en daar werd ons verteld dat een soldaat die doet 24 uur dienst en die heeft recht op ontbering. En dat is me goed bijgebleven. Hè? Een soldaat heeft 24 uur dienst, dus altijd, en recht op ontbering. Dat hoort erbij. Een strijd is nooit een lolletje. Een strijd heeft altijd te maken met ontbering, verdrukking. En er is zelfs heel grote kans dat je dat het leven kost. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En in die strijd is het van het allergrootste belang dat het bezit waar het om gaat, om dat waarom de strijd eigenlijk gevoerd wordt, dat bewaard blijft. En wat er bewaard moet blijven is uiteraard in de eerste plaats het woord van God. Dat wat wij van God geleerd hebben, dat wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En vandaar, hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen. Het is oorlog, het is een strijd. Die bezittingen, dat woord van God, het wordt aangetast van alle kanten. En daarom is het een strijd en daarom lijden wij verdrukking, maar daarom tegelijkertijd proberen wij dat woord door te geven. Opdat ook anderen zich zullen belasten met het in stand houden van dat woord. Ja, het klinkt wat gek als ik het zo zeg, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Het bewaren van dat woord, opdat het de generaties door gepredikt zou worden. Wat ons hier geschilderd wordt, is de situatie waarin de gelovige zich wel degelijk bevindt hier. Een gelovige is immers iemand die wedergeboren is uit onvergankelijk zaad, namelijk het woord van God, namelijk het eeuwige onvergankelijke, altijd blijvende woord van God. Daaruit zijn we wedergeboren, daaruit leven wij vervolgens ook. Maar wat ons voorgehouden wordt, is dat het zo moeilijk is om inderdaad dat woord van God vast te houden. Kijk, het woord van God is zelf onvergankelijk, dat blijft bestaan. En waarheden kunnen dan misschien verloren gaan, in de zin van dat er op een bepaald moment niemand meer is die een bepaalde Bijbelse waarheid kent. Maar het neemt niet weg dat ze altijd terug kunnen gevonden worden, omdat de schrift zelf onvergankelijk is. Je kunt het daarin vinden. En zoals gezegd, ik heb echt dingen in de schrift gevonden die niemand mij verteld heeft, maar waarvan dan bleek dat anderen ze ook wisten ooit. Hè? Ze kunnen dus wel degelijk ook herontdekt worden. En niemand zal ontkennen dat de geschiedenis van de kerkhervorming, van de reformatie, van alles te maken had met het herontdekken van bepaalde Bijbelse waarheden. We kennen de geschiedenis van Luther, van wie geleerd wordt dat hij de waarheid herontdekte, dat de rechtvaardige uit het geloof leeft. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En men in de kerkgeschiedenis leert men dat het een waarheid is die verloren was gegaan. Dat is vandaag aan de dag ook weer gebeurd, zo ongeveer hoor. Maar goed, hè, maar het was een waarheid die verloren was gegaan, maar het was Luther die hem hervond bij zijn bestudering van de brief aan de Romeinen, van Paulus dus. Wel, dat was toen zo, maar het is een proces wat de eeuwen door zich heeft afgespeeld. Het neemt echter niet weg dat ik geloof dat er in de dagen van Luther veel meer waren, ook daarvoor, die die waarheid wel degelijk kenden. Er zijn altijd gelovigen geweest op aarde, al hebben ze nooit een erg grote invloed gehad in de kerkgeschiedenis. Want het is nog altijd zo, dat zoals het nu is, zo was het altijd de geschiedenis van de gemeente door, dat er altijd gelovigen geweest zijn die zich gebaseerd hebben enkel en alleen op het woord van God, los van welke kerkelijke organisatie dan ook. Het bijzondere is alleen dat in de dagen van Luther en Calvijn, en hoe ze dan allemaal maar geheten mogen hebben, dat toen die herontdekking van Bijbelse waarheden een grote invloed gehad heeft in de kerk als instituut. Daar gaat het om. En daarom vinden we terug in de kerkgeschiedenis. Maar het neemt niet weg dat er altijd mensen geweest zijn die geleefd hebben, zoals Paulus en zoals Timotheus, die de dingen die zij gehoord hadden onder vele getuigen, dat ze die hebben doorgegeven, toebetrouwd hebben aan getrouwe mensen, welke bekwaam waren of zouden zijn om ook anderen te leren. Maar goed, daarmee samenhangt, gij dan leidt verdrukkingen. Ik heb de kerkhervormers nu al aangehaald en we weten allemaal dat zij verdrukkingen geleden hebben. En dat een groot deel van de kerkhervormers ook inderdaad dat met hun leven hebben moeten bekopen. Maar hoe dan ook, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht, soldaat dus, een krijgsknecht van Jezus Christus. En er staat er meteen achteraan, en dat vind ik prachtig, omdat het mij persoonlijk natuurlijk erg aanspreekt, hè. Ik wil het vers niet overslaan en daarom haal ik het even aan. Er staat, niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. En dat herinner ik me ook nog. Ik ben niet goed thuis in militaire zaken, maar ik weet wel dat ik behoorde dan officieel tot de artillerie. Dat wil zeggen, wij schoten met kanonnen of zo. Maar ik weet wel dat we niks te maken hadden met de verzorging. Dat deed de intendant, geloof ik, als ik het wel heb. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar het waren andere troepen die speciaal belast waren met de aan- en afvoer van levensmiddelen, zal ik dan maar zeggen. He, zodat de soldaten niet vanzelf doodgingen. Dat ze doodgingen, nou ja, dat hoort erbij. Maar daarom hoeft dat natuurlijk nog niet aangemoedigd te worden. En bovendien, en dat is waar het hier eigenlijk om gaat, bovendien was het zo dat niemand van ons zich ooit zorgen maakte of we wel soldij zouden krijgen. Want hoe dan ook, dat was onze verantwoordelijkheid niet. En zo is het met een krijgsknecht van Jezus Christus ook. Iemand die in de krijg dient, wordt niet ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Dat wil zeggen dat de problemen die te maken hebben met het levensonderhoud, met het instand houden van eigenlijk de oude mens, met de aardse omstandigheden, wel die zorg die is niet toevertrouwd aan degene die de goede strijd voert. Want we weten natuurlijk heel goed uit het Oude Testament dat de Heer zich een volk had geroepen voor zijn naam. Een volk waarvan de eerste kenmerk was dat het woord van God had toebetrouwd gekregen. Ik denk nu aan Romeinen 3, hè, waar de vraag gesteld wordt. Wat is dan het voordeel van de Joden? Wat is het nut van de besnijdenis? En dan staat er veel op. Maar dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Het is precies hetzelfde als wat hier gezegd wordt aan Timotheus. Aan Israël waren de woorden Gods toebetrouwd, opdat ze het door zouden geven, dat ze zouden prediken en ook door zouden geven aan anderen die bekwaam zouden zijn om anderen weer te leren enzovoorts. Maar hoe dan ook, het in stand houden van het volk Israël, dat was niet iets wat Israël zelf moest doen. Het in stand houden van het volk Israël was iets wat de Heer zelf op zich genomen had. De Heer beloofde hen dat hij ze zou brengen in een land overvloeiende van melk en honing, een land wat op tijd zijn vrucht zou voortbrengen, waar op tijd de regen zou vallen, de vroege en de spade regen enzovoorts. Hè. Dat is makkelijk, dan wist je tenminste wanneer het zou regenen, hè, meneer Pelleboer. Ja, dat vind ik leuk, hè? Dat zijn vaste dingen. De Heer had dat gegarandeerd. Als ze hem gehoorzaam zouden zijn, als ze zich zouden overgeven aan het woord, als ze zouden horen, gehoorzaam zijn, als ze zouden horen naar het woord, als ze het woord van God zouden bewaren en ook doorgeven, dan zou de Heer hen in stand houden, zou de Heer hen het leven geven, leven hier op aarde wel te verstaan. En die waarheid geldt nog. Dat iemand die het woord van God hanteert, die het houdt en die het predikt en die het in ieder geval bewaart, want dat is het belangrijkste, want daar gaat het om in deze strijd, dat zo iemand ook niet ingewikkeld wordt in de handelingen des leeftochts. Het is de Heer zelf die zorgt voor zijn soldaten, het is de Heer zelf die zorgt voor zijn krijgsknechten, voor zijn knechten, voor zijn personeel, of hoe je dat maar zegt. En ik kan het ook anders zeggen, dan klinkt het nog duidelijker, het is God zelf die zorgt voor zijn kinderen. Een heel, heel eenvoudige waarheid. Het enige wat je nodig hebt is geloof. Geloof in datzelfde woord waarom de strijd gevoerd wordt. Als je dat woord gelooft, dan weet je dat je als krijgsknecht van Jezus Christus niet wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. En dan staat er, dat gebeurt niet, hij wordt niet ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En als je dan in dienst bent van de koningin en de koningswapenrok draagt of zo, hoe dat maar heten mag, dan moet de koningin of de koning ook maar zorgen dat je voor je leeftocht, dat is een heel eenvoudige zaak. En als Israël dan het door God uitverkoren volk is of was om zijn woorden te brengen in de wereld, door wat voor strijd dan ook, dan was het de Heer zelf uiteraard die moest zorgen, en ook die zou zorgen en beloofde te zorgen voor zijn personeel. Ik zeg het maar met heel gewone woorden. Want zo gewoon is dat. Het is een vanzelfsprekende zaak. Een krijgsknecht is alleen betrokken in de oorlogshandelingen. Niet met het werven van geld. Ik weet niet, heb je dat ook moeten leren uit de 80-jarige oorlog? He? Over die soldaten die geen geld kregen. He? Geen geld, geen Zwitsers. Geen geld, geen huursoldaten. En die soldaten die dan gingen muiten om zelf aan de kost te komen. He? Kijk, zo hoort het dus niet. Zo gebeurde het wel. En zo gebeurt het vandaag aan de dag zelfs nog door de krijgsknechten van Jezus Christus. Helaas. Maar hier staat, ze hebben er niks mee te maken. Ze zijn niet betrokken in de handelingen des leeftochts. Ze zijn alleen verantwoordelijk om dien te behagen die hen tot de krijg aangenomen heeft. Daar gaat het om. En dat ik dit naar voren breng, dat is dan ook niet omdat ik 1 cent tekort kom, want dat is nog nooit het geval geweest. Maar het is omdat de schrift ons dat voorhoudt. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt niet alleen voor fulltimers. Dat is een begrip wat de Bijbel zo niet kent. Waar de Bijbel over spreekt is dat elke gelovige het eigendom van de Heer is. Dat elke gelovige verlost is. Verlost van de zonde, verlost van de wet, verlost van de oude mens, verlost van de boze. Maar dat die verlossing tot stand gekomen is door de betaling van een prijs. Daar staat, gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Is een losprijs betaald. Wij zijn verlost niet door zilver of goud, maar door bloed van het lam Gods, dat de zonden der wereld immers wegneemt. En de consequentie daarvan is aan de ene kant dat wij vrij zijn, namelijk verlost. Dat betekent het Nederlandse woord ook. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat we daardoor het eigendom zijn geworden van degene die ons verlost heeft. Het was Boas die Rut loste. Wat het dan ook mogen betekenen, ik ga er nou niet dieper op in. Maar Rut werd wel degelijk het eigendom van Boas. Het hoorde erbij. En zo staat het ook in de schrift. Bij die lossing hoorde bij dat Boas zou trouwen met Rut. En daar gaat het maar om. Als je gelost of verlost bent, betekent dat dat je het eigendom bent geworden van de verlosser. Of van de losser. En als wij verlost zijn, dan betekent dat dat we het eigendom zijn geworden van de verlosser. We zijn het eigendom des Heren. We zijn vrij, dat is waar. Vrijgekocht van al waarin wij gevangen waren. Maar wij zijn daardoor het eigendom geworden van degene die ons vrijgekocht heeft. En dat betekent dat we dus nu als roeping hebben hem te dienen die ons vrijgekocht heeft. Het wordt ons in de Romeinenbrief voorgehouden, waar staat dat zelfs de Heer Jezus zelf, die de knecht des Heren was en in die hoedanigheid dan ook verdrukkingen leed, hè? Dat de leidende knecht des Heren zijn weg van lijden en zelfs van dood gegaan is, maar dat hij is uit de dood opgewekt en dan staat er, en dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Het gaat erom dat hij die verlost werd uit de dood ook inderdaad nu als opdracht heeft om God te dienen. En dat geldt voor de Heer Jezus, maar dat geldt dus ook voor allen die met hem één plant geworden zijn. Allemaal is dit Romeinen 6. Als je het hoofdstuk doorleest, vindt u al deze waarheden terug. We zijn één plant geworden met Christus. We zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En hij is opgewekt en hij leeft voor God om hem te dienen, om God te verheerlijken. En de bedoeling is dat alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Maar niet meer dienstknechten van de zonde, maar dienstknechten van hem die ons verlost heeft van de zonde. Stelt u leden dan goden als wapenen der gerechtigheid. En daaruit volgt dus dat elke gelovige 24 uur dienst heeft en inderdaad recht heeft op ontbering. Plicht kan ik niet zeggen, want zulke plichten bestaan er niet, hè. Dat is geen verplichting, maar dat is wel de logische consequentie van ons behoud. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een gode, welbehagelijke, welriekende offerande. Een levende offerande staat er trouwens bij, levend, omdat we uit de dood zijn opgewekt, maar wel degelijk volstrekt overgegeven aan de Heer in wiens dienst wij staan en in wiens strijd wij betrokken zijn. En laat ik u goed voorhouden dat de strijd niet in de eerste plaats gaat om de verlossing van een zondaar, want hoe dan ook, wat die verlossing betreft, is de hele strijd gestreden. Wat er gedaan moest worden ter verlossing van een zondaar, is gedaan. Het gaat er niet om dat verlossing tot stand gebracht zou worden. Dat is dus ook niet de strijd die wij voeren. De strijd die een gelovige voert, is niet op dat anderen verlost zouden worden. De strijd die gevoerd wordt, is de strijd opdat die boodschap van verlossing ook inderdaad gepredikt zou worden. Het gaat dus niet om de verlossing als zodanig, maar het gaat dus om de prediking van het woord van God. Het doel van het werk wat een gelovige dan doet. Het doel van het werk in dienst van God of in dienst van de Heer Jezus Christus is niet de verlossing van zondaren, maar is de prediking van het woord van God. Dat het woord van God zou klinken in een goddeloze wereld. Dat is het verhaal. En dat kunt u zo breed opvatten als u wil. Want dat geldt natuurlijk in het algemeen dat de boodschap van verlossing en heil in Christus gepredikt zou worden aan alle die er niks van gehoord hebben, die het niet weten, of die daarnaar op zoek zijn eventueel, en zelfs aan degenen die er niet naar op zoek zijn. Want uiteindelijk gaat het om het klinken van dat woord. Maar vervolgens gaat het er ook om dat dat woord gepredikt en bewaard zou worden door degenen die geloven aan degenen die geloven. Of door degene die het eigendom des Heren zijn, aan degene die het eigendom des Heren zijn. Want ook dienen we goed te beseffen dat het woord, zoals we dat hebben, de Bijbel, de schrift, dat dat een woord is, niet alleen in verband met de verlossing van de individuele mens, maar dat het een woord is wat spreekt over de totale verhouding die er bestaat tussen de schepper en de schepping en de ontwikkeling van die verhouding. Dat wil zeggen dat het gaat om totaal Gods heilsplan door de eeuwen heen. waarbij het niet gaat om de verlossing als zodanig, maar daar waarbij het gaat om de rechtvaardiging van God zelf en om de verheerlijking van God zelf. En het eerste wat daarbij belangrijk is, is dat het woord van God zou klinken. Uiteindelijk is het zo dat de schrift ons leert dat in het begin was het woord en het woord was God. Er is niks hoger dan het woord. En het hoogste wat we kunnen doen als vervulling van ons leven, zal ik dan maar zeggen, is dat woord horen, geloven en vervolgens bewaren en ook spreken. En dat spreken staat dan pas op de laatste plaats uiteraard. Je moet het eerst horen, geloven, aanvaarden, voor je eigen leven ook. En in de laatste plaats komt dan ook dat we dat woord zouden spreken. Dat door het spreken van het woord mensen behouden worden, mensen tot kennis der waarheid komen, dat is vanzelfsprekend, maar dat is niet dankzij ons, dat is dankzij dat woord. Onze verantwoordelijkheid is dat het woord zou klinken. We hebben dat ook vanmiddag al even gehoord, hè? Dat woord van God is een woord waarvan gezegd wordt dat het nooit ledig wederkeert. Het vindt een vervulling in zichzelf. Ik heb daar wel eens eerder de aandacht op gevestigd, dat het woord van God altijd een uitwerking heeft, een positieve of een negatieve voor de mens, maar altijd heeft het een uitwerking tot eer van God. Dat is zo wanneer dat woord leidt tot de verlossing van een zondaar, en het is ook zo wanneer dat woord leidt tot de veroordeling van iemand die niet tot geloof wenst te komen. Dan nog is dat tot eer van God, die zich houdt aan zijn woord en die zich houdt aan dat wat hij gesproken heeft. Vandaar dat het er slechts om gaat dat wij dat woord bewaren en eventueel prediken. En daarbij gaat het niet om het in stand houden van ons eigen leven, dat speelt verder geen rol. Het gaat er alleen om dat wij als gelovigen als eerste verantwoordelijkheid hebben om dat woord te bewaren en eventueel te spreken. En wanneer dat geld mocht kosten, nou ja, dan kost dat geld. Als het geld er is, is het geen probleem. Als het geld er niet is, kun je gewoon niks en dan moet je wachten tot de Heer het je geeft. Dat is heel gemakkelijk. Dat is heel gemakkelijk. Ja, ik weet wel dat het tegenwoordig andersom gedaan wordt. Dat kan ik niet helpen. Ik bedoel maar zo, dat hebben ze mij ook niet gevraagd, hè? Goed. Nou, waar het om gaat is niet dat wij plannen maken en dan de Heer vragen of hij ons daartoe de middelen wil geven of wat dan ook. Het gaat erom dat wij gewoon doen wat onze hand vindt om te doen. En als dat ons financieel onmogelijk is, dan doen we het gewoon niet, want het kan niet. Dat is gauw klaar. En als de Heer wil dat we wel iets doen, nou, dan geeft hij ons wel die gelegenheid. Dat is zo makkelijk als wat. Dat is verlossing, dat is vrijheid. Waarbij we niet zijn onder de wet, u niet en ik niet, net zo min, maar dat we gewoon kunnen doen wat onze hand vindt om te doen. En dat overal waar er gelegenheid is dat we dat woord spreken. En als er geen gelegenheid is, nou dan is er geen gelegenheid. Dan moet de Heer ons die gelegenheid maar geven, dan maakt hij wel uit. Het is zijn strijd. Het gaat om zijn woord, waarin in de strijd om dat woord zijn wij betrokken, dat is waar. Maar we zijn niet betrokken in dingen die puur met de oude schepping te maken hebben. Want dat is iets wat de Heer zelf heeft opgelost. En voor zover het opgelost moet worden, dat soort problematiek, is hij degene die het oplost. Israël geloofde dat niet. En het resultaat was dat ze ook het woord van God niet kenden. Israël geloofde het woord van God niet. En dus hield de Heer hen niet in stand. En hij verstrooide hen zelfs onder alle volkeren. En het land wat eens overvloedig was van melk en honing werd tot een woestijn, wat het tot vandaag aan de dag is. Nou ja, het is wat opgeknapt langzamerhand in de laatste tientallen jaren, maar in principe is het nog steeds een woestijn. Het land is niet overvloeiende van melk en honing in ieder geval. Het gaat erom dat Israël deze dingen niet geloofde, dat Israël zich niet voor de aardse omstandigheden afhankelijk wilde stellen van de Heer, en daarom kwamen van hun geestelijke activiteiten dan ook inderdaad niks terecht. Die twee dingen hangen samen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik geloof dat een van de grootste gevaren is van iemand die staat in de dienst van de Heer, dat hij zich gaat bezighouden met aardse omstandigheden, met horizontale zaken. En ik denk als geld is een horizontale zaak. Dat is echt zo. Dus de grootste fout die gemaakt kan worden, en ik mag zo langzamerhand heb ik wel een beetje recht van spreken, dacht ik. Ik heb het zo vaak om me heen zien gebeuren van mensen die beginnen met de prediking van het woord en die eindigen met vergaderingen zus en met vergaderingen zo, die gewoonlijk slechts een doel hebben fondsen te werven om het werk als instituut in stand te houden. Nee, instituut met een kleine letter. Ik bedoel niks bijzonders. Echt niet. Het is niet mijn bedoeling om ooit ergens kritiek op te leveren. Het gaat erom dat Gods woord aandacht zou krijgen. Dat wij ons zouden houden aan het woord. En hier staat dat iemand die in de krijg dient niet betrokken wordt, niet verwikkeld, ingewikkeld wordt in de handelingen des levens. Ja, toch. Aardig, hè? Wordt ingewikkeld. Je zal maar ingewikkeld zijn, wat moet je dan nog? Hè? Dan kun je niks meer, dan ben je gebonden. En zulke binding, die is niet voor ons bestemd. Dat is onze zaak niet. Ik ken iemand die zegt altijd, we hebben een rijke God. En zo is het nou maar net, hè? Ja, als wij tekort komen, wel, wij hebben een rijke God. En als wij tekort komen en de Heer voorziet niet in die tekorten van ons, dan vindt hij het zeker niet nodig. Nou, wat maken wij ons dan druk? Als hij het niet nodig vindt, hoeven wij het ook niet nodig te vinden. Simpel, maar zeer reëel. En in ieder geval bijbels. En dan staat er vervolgens, vers 5, en indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Met andere woorden, je kunt wel een strijd voeren. En er is voor die strijd beloning, overwinning eventueel, want kroon duidt op overwinning uiteraard, hè. Maar je kunt alleen een overwinning halen wanneer de strijd volgens de regels gevoerd wordt. Nou, ik heb het niet helemaal gevolgd de afgelopen week bij de Tour de France, maar ik heb wel begrepen dat er een keer iemand was die wel als eerste over de streep ging, maar niet officieel als eerste eindigde, als ik het wel heb, hè. Omdat de strijd niet volgens de regels gevoerd was. Hij week af van de rechte koers, als ik het wel heb, want dat is wat meestal gebeurt dan, hè. Hij zwenkte af van de rechte koers en hij werd gedisqualificeerd, want zo moest het niet. Dat was niet de bedoeling. En dan mag je nog zo hard gefietst hebben in je leven, als je de verkeerde kant op fietst, zal ik maar zeggen, en dan wordt het toch niks. Ik ken er wel, hoor, waarmee ik wel eens discussies gehad heb over bepaalde Bijbelse aangelegenheden, waarbij het er natuurlijk toch om gaat dat ik beweerde dat Jan er fout zat, hè, want dat kunt u zelf wel begrijpen natuurlijk, hè, in alle vriendelijkheid overigens, hoor. Maar de man die zei me toen, ja, maar Ab, je kunt zeggen wat je wil, maar wij werken in ieder geval. Ja, daar was niks tegen in te brengen. Dat had ik ook gezien. Dat had ik gezien. Daar had ik een grote bewondering voor. Voor al het werk wat door die mensen verzet werd. Maar het is zo jammer dat zoveel werk voor niks gedaan wordt. In de eerste plaats omdat dat werk niet dient tot eer van God. En bovendien wordt er heel wat werk gedaan wat de Heer zelf al kan. Dat is echt zo. Moet ik weer op diezelfde kwestie terugkomen? Die kwestie van die leeftocht, daar kan de Heer zelf voor zorgen. Dat doet hij ook. Dat is het probleem niet. Daar zijn wij niet mee bezig. Daar hoeven wij niet mee bezig te zijn. En als blijkt dat het wel nodig zou zijn, komt dat omdat we bezig zijn met iets wat niet werk van de Heer is. Een heel eenvoudige zaak. Durf ik echt wel om te draaien. Dat soort problemen zich voordoen, komt dat omdat wij onze financiën uitgeven, besteden in dat wat niet werk van de Heer is. Ja, dan kom je tekort. Daar vult de Heer niks aan, geloof dat maar niet. De Heer betaalt wel, maar voor zijn werk. En de Heer is degene die zijn werk in stand houdt onder alle omstandigheden. En als wij van die weg afwijken, dan zal blijken dat wij ons gaan bezighouden met dingen waarmee we helemaal niet horen bezig te zijn. En dan kun je nog zo druk zijn en nog zo hard werken en zelfs nog zulke goede bedoelingen hebben. Dat ontken ik niet, hoor. Dat wil ik nooit aanvechten. Ik geloof dat mensen altijd goede bedoelingen hebben. Maar er staat niet dat iemand goede bedoelingen heeft of goede motieven moet hebben om een strijd te voeren. Hij moet de strijd wettelijk strijden. Indien nog iemand strijdt, die wordt niet gekroond zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Dat wil zeggen, moet legaal zijn. Volgens de regels. En die regels staan er bijvoorbeeld achter in vers 6. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Dat is een hele eenvoudige gedachte. Vroeger bij de kruideniers, waar ik ooit ook nog eens werkte, zeiden ze, wie appelen vaart, die appelen eet. En dan ging het nooit over appelen, maar ging het over flessen chocomel, die altijd vanzelf verdwenen. Er stonden ze over lege flessen chocomel in het magazijn. Ja, zo ging dat natuurlijk, hè. Wie appelen vaart, die appelen eet, werd er dan gezegd. En En zo staat het hier ook. De landman, als hij arbeidt, moet al zo eerst de vruchten genieten. Ik denk dat iemand die aardappelen verbouwt toch niet naar de groenteboer gaat om aardappels te kopen. Hè? Want die heeft hij zelf wel voor handen. Die plukt namelijk zelf de eerste vruchten van zijn eigen oogst. Hij geniet ervan. Dat is wat de Bijbel hier ook zegt. De landman, als hij arbeidt, moet al zo eerst de vruchten genieten. Dat levert vanzelf wat op. Werk levert altijd wat op. En werk voor de Heer, dat kan nooit ledig weerkeren. En zo staat het hier ook. Natuurlijk, de vruchten van het land, die zijn uiteraard eerst bestemd voor de eigenaar van het land. Maar de arbeider, degene die daarop werkt, die heeft daar uiteraard ook de vruchten van. De landman, als hij arbeidt, moet al zo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, zegt de apostel. Doch de Heere geven u verstand in alle dingen. Paulus weet wel dat het een wat moeilijke aangelegenheid is om er zo over te praten. Maar hij zegt, let maar eens op wat ik zeg. Zo van, wacht maar af als je een paar jaar verder bent. Als je alles meegemaakt hebt, als je door de wol geverfd bent. Dan zul je moeten erkennen dat het inderdaad waar is. Merk hetgeen ik zeg en dan doch de Heere geven u verstand in alle dingen. En de dingen die ik hier net heb staan te vertellen, die zeg ik uiteraard mede uit ervaring. Dat zijn dingen die je leren moet. Leren afhankelijk te zijn van de Heer. En dat al je eigen streven, al je eigen ondernemingen gedoemd zijn om schikbreuk te lijden. Het enige wat van een gelovige verwacht wordt, is dat hij zich afhankelijk stelt van hem in wien hij gelooft. De Heere geeft u verstand in alle dingen. En dan staat er vers 8, want daar komt Paulus bij de kern van de zaak en zegt in vers 8, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Nou begint hij te praten over de leer zelf, over dat wat doorgegeven moet worden. Dat wat betrouwd moet worden aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dan staat er, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Merkwaardig is natuurlijk dat de opstanding van Jezus Christus het belangrijkste heilsfeit is. In 1 Korinthe 15 zegt de apostel dat wanneer Christus niet is opgewekt, dan is ons geloof ijdel en zo zijn wij nog in onze zonden. Het wil zeggen dat als Christus niet is opgewekt, dat er dan van verlossing helemaal geen sprake is. Immers, wij zijn verlost fundamenteel omdat we nieuw leven ter vervanging van het oude ontvangen hebben. Maar het nieuwe leven vindt zijn oorsprong in Christus, in de opgestane Christus, die daar een eersteling werd van een nieuwe schepping. En daarom is de grootste waarheid die er is deze, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En merkwaardige wijze, wat we vandaag aan de dag ook in orthodoxe kringen het meest horen prediken nog, is niet de opstanding van Christus, maar zijn dood. Het tegenovergestelde dus. Het is eigenaardig dat men die dingen vergeet. Ik zou hele reeksen van schriftplaatsen kunnen aanhalen, echt waar, zo uit het hoofd, hele reeksen van schriftplaatsen die bijna altijd verklaard worden alsof ze betrekking hebben op de dood van de Heer Jezus. En toch spreken ze over zijn opstanding. Ik ga het nou niet doen, want ik haal dan dingen aan waarin u zich misschien verslikt vanmiddag. Hè? Maar zo zijn er vele. Eén die heb ik hier ook wel eens aangehaald, geloof ik, kan ik nu wel doen. Een van de meest voor de hand liggende is die van Johannes 3. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Het wordt altijd verklaard alsof het gaat over de kruisiging. Maar als je het schriftgedeelte leest, zal blijken dat het daar niet over gaat. Het gaat niet over zijn kruisiging, het gaat niet over zijn dood, zijn vernedering, maar het gaat er over zijn verhoging, namelijk over zijn hemelvaart. Staat er ook bij, één vers eerder. Wordt eerst gezegd dat het gaat over hem die in de hemelen is opgevaren. Men wordt gered niet door iemand die aan het kruis hangt, men ontvangt niet nieuw leven door iemand die stierf. Men ontvangt nieuw leven door iemand die uit de dood is opgewekt. Volkomen logisch. En wij worden verlost, wij ontvangen nieuw leven door te zien op hem die gezeten is in de hemel ter rechterhand Gods als de eersteling van een nieuwe schepping. Een verhoogde slang. Niet een slang op de grond, niet een vernederde, maar een die verhoogd is boven alle naam. Ja, heel eenvoudige Bijbelse waarheid. En ik zal er niet meer noemen, maar u ziet hoe voor de hand het ligt om de gelovigen toe te voegen, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En natuurlijk, ik zeg het er dan maar bij, opstanding is alleen mogelijk als men eerst gestorven is. De opstanding van Jezus Christus was alleen mogelijk omdat hij eerst zichzelf gegeven had in de dood. Een dood ter verzoening uiteraard. Natuurlijk. Maar de kruisiging en de dood van de Heer Jezus bracht geen verlossing tot stand, maar was een noodzakelijke fase in de weg tot verlossing. Wat verlossing tot stand bracht, wat rechtvaardigmaking tot stand bracht, was de opstanding van de Heer Jezus. Welke overgeleverd werd om onze zonden en welke opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Romeinen 4, het laatste vers. En vandaar houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Wij kennen niet de gekruisigde, wij kennen degene die leeft. En dat is wat we nooit mogen vergeten. Want als je bij het kruis stilstaat, en ik heb het al zo vaak gezegd, als je bij het kruis stilstaat, zie je de dood voor ogen. Dan verlies je alles. Bij het kruis raak je alles kwijt, dat is waar. Ook je zonden, dat is waar. Natuurlijk, maar dan verlies je zelfs je leven. Bij het kruis is dat uitzicht weg. Uitzicht kwam er doordat de steen voor het graf werd weggerold. Op zichzelf al een beeld van opstanding. Het afwentelen van de steen. Het woord afwentelen op zichzelf betekent al wedergeboorte. Maar hoe dan ook, uitzicht is er door de opstanding. En wat wij nooit moeten vergeten is de opstanding uit de doden. Ik heb het wel eens gehad ergens dat ik in geplaatste op een zondag gewoon ergens een spreekbeurt had. En dan kijk ik echt de mensen wel een beetje aan, want ik taxeer wel een beetje van hoe het overkomt. Of men het begrijpt of niet enzovoorts. Hè. Want dat zie je dan toch wel aan de mensen. Maar hoe dan ook, er was een dame die trok mijn aandacht omdat ze zo zat te glunderen. En bij de uitgaan van de dienst was het daar de gewoonte dat de spreker bij de deur iedereen een hand geeft. Ja, moet je eerst je ring afdoen natuurlijk. Nou ja, goed. Maar in ieder geval, en toen sprak ik haar even en zij zei tegen me, zij zei, dat horen we hier nou nooit. Wat u predikt altijd is de opstanding. Hij zegt, daar hebben wij zo'n behoefte aan, maar dat horen wij hier nooit. Let wel, dat was niet een Rooms-Katholieke kerk of een of andere zware orthodoxe of zelfs vrijzinnige kerk, maar het was echt een lichte kerk, zal ik dan maar zeggen, hè. Een evangelische gemeenschap. Ik wil geen namen noemen, hè? Daar gaat het niet om. Maar zelfs daar wordt gezegd, wij horen nooit over de opstanding. Wij horen wel over het kruis, bijna elke week. Maar we worden er zo bedrukt van. Om altijd maar weer bepaald te worden bij het feit dat iemand zijn leven voor ons gaf. Wij worden daar bedroefd van. Het drukt op ons. Ja, het is ook geen overwinning. De overwinning is de opstanding van Christus. En wat gepredikt moet worden, is de opstanding. Als de prediking van de apostel Paulus ter discussie staat, is het altijd dat er staat, ik word ondervraagd over de opstanding der doden. En Paulus kreeg ruzie met de schriftgeleerden vanwege die opstanding der doden. Dat was de grote discussie. En zelfs het jodendom was verdeeld in twee belangrijke categorieën, waarvan de ene helft wel geloofde in de opstanding en de andere helft niet. De fariseeën en de sadduceeën. Dat is het gegeven waar het om draait. Als Christus niet is opgewekt, zo zijn wij nog in onze zonde en is ons geloof ijdel. En ik heb u al eens meer verteld. De paar zienlijke dingen die wij nog kennen, de paar rituelen, zienlijke rituelen die wij als gelovigen kennen, namelijk de doop en het avondmaal, zijn beide uitbeeldingen niet van dood, maar van opstanding. Van nieuw leven, wat er is in Christus. Leven na de dood. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En de theologen vandaag aan de dag leren dat wel dat Christus gestorven is. Dat is makkelijk genoeg, omdat elk mens de neiging heeft om dood te gaan na verloop van tijd. Hè. Dus daar hoef je niet zo'n zwaar geloof voor te hebben. En als je niet gekruisigd was, zou je vanzelf al zijn dood gegaan. Dat gelooft men. Eerlijk. En de opstanding, nou ja, dat is een fabeltje. Dat hebben de discipelen verzonnen. Ja. Ze geloven precies dat wat de tegenstanders van de Heer Jezus hoopten. En wat de tegenstanders van de Heer en zijn discipelen predikten. Namelijk dat de opstanding, een lege graf, een fabeltje was wat verzonnen was door de volgelingen van de Heer Jezus, namelijk zijn discipelen. En dat vandaag de dag wordt het in onze theologische hogescholen geleerd. Tot de orthodoxe theologische hogescholen aan toe. Hier in Nederland. Ja, wij weten het niet altijd wat er binnen die muren gebeurt. Maar anders vraag ik maar eens aan Ben. Nou, gaan we verder. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids. Uit de zaden Davids. Degene die opgewekt werd is uit de zaden Davids. Dat betekent natuurlijk dat hij onze verlosser is. Maar bovendien betekent het dat hij de rechthebber is op de troon over alle volkeren der aarde. In de eerste plaats die van Israël. Want het erfrecht van de troon over alle volkeren ging vanaf Adam over op Set, Enos, Kenan en hoe ze allemaal maar geheten hebben via Abraham, Isaac en Jacob. En dan kwam het terecht uiteindelijk bij David en via David bij Jezus Christus, de zoon Davids, de zoon van Abraham. Matthäus 1 vers 1. Zo opent het Nieuwe Testament. Hij is de zoon Davids. Hij is degene die recht heeft op de troon over alle volkeren der aarde. En hij zal ook inderdaad op die troon zitten. Hij die opgewekt is, is degene die de opdracht die God ooit aan Adam gaf, zal uitvoeren, namelijk de hele aarde onderwerpen en daarover heersen. Als mens, als zoon des mensen. En daarmee zal hij de opdracht vervullen die God aan Adam gaf. Hij is degene die er dus voor zorgt dat God met de mens tot zijn doel komt. Natuurlijk kennen we, die gedachte ken ik ook, dat Adam faalde. Die gedachte, natuurlijk ken ik dat. Maar het neemt niet weg dat God de mens schiep en dat God met die mens die hij schiep tot zijn doel komt. Goed langs een lange weg. Maar het is de weg die hij zelf bepaald heeft. Een weg van Adam tot de laatste Adam, namelijk Christus. En Adam werd gezegd de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En de laatste Adam zal dat doen. Ik moet er ineens aan denken dat het hoofdstuk waarin gesproken wordt over de opstanding van Christus, zonder welke ons geloof ijdel is, dat hetzelfde hoofdstuk spreekt over de laatste Adam. De uitdrukking komt daarvoor. 1 Korinthe 15. Die dingen hangen samen. Hij stond op uit de dood en hij werd daardoor de laatste definitieve erfgenaam. En hij was de laatste en de definitieve, omdat hij eeuwig leeft en geen erfgenaam meer nodig heeft. Is geen opvolger meer. Hij is de zoon Davids. Hij zal alle beloften die lagen op Adam en vervolgens op Abraham en welke er nog meer zijn. Hij zal al die beloften vervullen. Hij is uit de zaden Davids. Hij is de Messias, dat is een van de dingen die we hebben te prediken. Dat hij uit de dood is opgewekt en dat hij de belangbeloofde Messias voor Israël is. En laat ik u dan dit zeggen. Messiaanse beloften worden slechts vervuld door de Messias. Ja, en vandaag aan de dag hoor je dan dat de Messiaanse beloften vervuld worden door het Sionisme. Door Theodor Herzl of door Weizmann of hoe ze allemaal maar heten mag mogen tot en met begin aan toe. Maar het is onzin. Messiaanse beloften worden vervuld door de Messias. Dat die mensen die wie namen ik nou noem, zich ooit beroepen hebben op Messiaanse beloften, wil niet zeggen dat ze gelovigen zijn, integendeel. Zij zijn degene die menen dat die Messiaanse beloften door hen zelf hoogst persoonlijk vervuld worden. Dat is niet een vernedering voor henzelf ten opzichte van de Messias. Het is niet een verootmoediging van hen, integendeel. Zij plaatsen zich daarmee boven Christus, die gezegd heeft dat hij voor hen zou strijden en dat zij stil zouden zijn. Ja, dat werd gezegd tot Israël. Ja. Hij zou strijden en zij zouden stil zijn. En zolang Israël strijdt, strijdt de Heer niet. En precies hetzelfde geldt voor ons. Zolang wij strijden, strijdt hij niet. Zie? Pas wanneer hij strijd voert, dan kunnen we daarin betrokken worden, dat is waar. Maar hij is degene die het doet. Dat geldt voor ons vandaag aan de dag, dat geldt voor Israël in de toekomst, en dat geldt zelfs voor de Heer Jezus, die kwam als de knecht des Heren, de leidende knecht des Heren, om Gods wil uit te voeren. En hij is geworden een erfgenaam der wereld. Als u een erfgenaam der wereld wilt zijn, wel, dan zult u diezelfde weg moeten gaan. Een weg van verdrukking, van lijden, als een goede en getrouwe dienstknecht die over weinig getrouw is, maar over veel gezet zal worden. Hij is uit de zaden Davids, staat er. Naar mijn evangelie, naar het evangelie van Paulus. Dat wil zeggen dat de apostel hier uitdrukkelijk verklaart dat de Heer Jezus inderdaad zal zitten op de troon van David, uiteraard, maar dan op de manier zoals de apostel Paulus het zelf heeft uiteengezet, zelf heeft geleerd. Dat wil namelijk zeggen dat Of laat ik het anders zeggen, dat het is zo dat het Oude Testament profeteert dat eens die Messias uit het zaad van David zou komen om zijn koninkrijk op te richten. Alleen wordt er niet bij gezegd op welke wijze dat dan exact zal gebeuren. Maar het is de apostel Paulus die verklaart dat dat koninkrijk aanvankelijk een verborgen koninkrijk zou zijn, waarna het pas in de toekomst ook in deze wereld geopenbaard, dat wil zeggen zichtbaar gemaakt zou worden. En dat is wat Paulus hier aanhaalt. Hij is uit het zaad van David. Jazeker. En hij zal zijn troon oprichten. Een zichtbare troon met een zichtbaar koninkrijk. Want ook hij heeft de wettelijke strijd gestreden en hij zal worden gekroond, zoals vers 5 hier zegt. Maar dan op de manier zoals God dat bepaald heeft. Zoals hij in wiens dienst de Heer Jezus staat en stond bepaald heeft. En dat is eerst een troon in het verborgene. Door deze wereld verworpen en buiten de lege plaats. Maar daarna een troon ook geopenbaard in deze wereld. Dat is dus uit het zaad van David en dat in overeenstemming met het evangelie van Paulus. Ja. En dan zegt hij er meteen weer achteraan, om het welk ik verdrukkingen leidde. Daar heb je het. He? Je vindt in deze vers een toelichting op dat wat in vers 2 en vers 3 gezegd wordt. In vers 2 en 3 staat dat de apostel tot Timotheus zegt dat hij het woord als het ware bewaren moet. Dat hij zorg moet dragen voor het woord en het moet doorgeven enzovoort. En vers 3 zegt dan, gij dan leidt verdrukking. Maar dat is de consequentie. En dan is vervolgens de vraag, welk woord dan? En dat wordt dan uiteengezet in vers 5, of eigenlijk in vers 8. Namelijk, het woord dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt en dat hij is uit het zaad van David en dat in overeenstemming met het evangelie van Paulus. En de consequentie daarvan is inderdaad wat vers 3 al zei, namelijk verdrukkingen lijden. Paulus heeft deze boodschap gepredikt en hij heeft verdrukkingen geleden. Hij zegt het, om het welk ik verdrukkingen lijden, tot de banden toe. Dat wil zeggen tot gevangenschap aan toe. Als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Paulus schrijft deze brieven terwijl hij in zijn gevangenis zit in Rome. Hij is gebonden. Hij is buiten de maatschappij geplaatst, ook officieel, en leidt verdrukkingen en is in banden. Alsof hij een misdader is, alsof hij iemand is die kwaad doet, als een kwaaddoener, als een paria. Dat is het gevolg van die boodschap die hij brengt. De boodschap namelijk dat de verlossing is dat je vrij kunt worden van deze wereld. Als je een boodschap predikt dat je verlost kunt worden van al wat deze wereld toebehoort, word je vanzelfsprekend door deze wereld uitgestoten. Dat is toch eenvoudig? Als je bij wijze van spreken in Rusland leert dat er mogelijkheden zijn om je los te maken van de communistische partij, dan word je van de communistische partij eruit gegooid. Dat is duidelijke zaak. Dat werkt vanzelf. En als je predikt dat je verlost kunt worden van de ellende in deze wereld, van al wat er met deze wereld samenhangt, wel, dan word je eruit gegooid. Dat kan niet missen. Dan kom je overal buiten te staan. En zo hoort het ook. Dat is de normale gang van zaken. Dat is met Israël zo geweest. Aan Israël werd het woord toevertrouwd wat leert dat je moet gaan uit je land en uit je maatschap en uit je vaders huis. Kortom, dat je alles in de steek moet laten. En tot vandaag aan de dag is Israël zo'n volk. Buitengeworpen, overal buitengeworpen. Waar het ook verschijnt. Maar dat is per definitie de functie of de positie van een christen. Om het welk ik verdrukkingen leidde tot de banden toe als een kwaaddoener. En er staat één ding tegenover, een positieve gedachte namelijk, maar het woord Gods is niet gebonden. En dat is nou het aardige. Iemand die vrijgemaakt is in Christus kan best in een gevangenis zitten. Dat is helemaal geen probleem. Dat is ook geen tegenstrijdigheid. Want iemand die vrijgemaakt is, die is vrij omdat hij een geestelijke vrijheid heeft ontvangen. Hij is vrij omdat hij geestelijk leven heeft ontvangen. En ik heb het u al eens eerder voorgehouden. Geestelijk leven is niet plaatsgebonden. Dat is een kenmerk van de geestelijke dingen, dat het niet aan een plaats gebonden is. Geestelijk leven is niet aan een plaats gebonden. En dan zit je 100 keer in de gevangenis, hoe zwaar je ook geketend bent, je geestelijk leven gaat gewoon door, dat is vrij. De wereld zegt dan, gedachten zijn tolvrij. Dat klopt niet helemaal hoor, zo'n uitdrukking. Maar het geeft in ieder geval wel weer dat je vrij bent om te denken wat je wil. En ook al zit je in de gevangenis, je bent vrij om je bezig te houden met geestelijke dingen. Als het erom gaat dat dat slechts het woord van God bewaard wordt. Dat het woord van God overdacht en gehoorzaamd wordt. Als het er slechts om gaat dat wij ons zouden afhankelijk stellen van het woord van God. Wel, dan kunnen deze dingen inderdaad gepraktiseerd worden in gevangenis. Dat is geen probleem. En het wordt ook treffend geïllustreerd door de apostel Paulus, waarvan gezegd wordt dat hij 2 jaar zat in zijn gevangenis in Rome, maar dat hij het woord van God en het woord van het koninkrijk Gods predikte ongehinderd. Hij kon niks, maar hij was gevangen. Maar het woord prediken, dat kon. Bij wijze van spreken door de tralies heen, maar daar kon niemand wat tegen doen. En dat hoefde ook niet. Want het woord Gods is niet gebonden. En daarom staat er, daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Ik weet niet helemaal precies, het is een beetje een moeilijk vers zoals het hier staat, maar in ieder geval is het zo dat degenen die inderdaad zo leven als de apostel Paulus, dat wil zeggen, die ondanks alles vasthouden aan het woord van God, en met name aan het feit dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt en leeft tot heerlijkheid des Vaders enzovoort, en dat het slechts gaat om de verheerlijking van God zelf. Wel, mensen die zo leven, die ontvangen voor dat leven ook loon. Of wanneer we zo'n leven zien als een strijd, dan moeten we zeggen, dan ontvangen zij ook inderdaad een kroon, de overwinning. Dat wordt elders in de schrift, en met name in de Paulinische brieven geleerd, dat wij een loopbaan lopen en dat er aan het eind van die loopbaan eventueel prijs is weggelegd, maar in ieder geval beloning is. En dit vers, dat wekt ook die indruk. Er staat namelijk, daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Nu is het zo, dat het begin van de vers is makkelijk. Paulus zegt, ik verdraag alles. Ik verdraag al deze verdrukkingen. Ik verdraag al deze smaadheid die mij aangedaan is, want met Christus verdragen wij smaadheid. Maar staat er, ik doe dat om de uitverkorenen, ik kan het nou niet uitleggen, maar uitverkorenen zijn in de Bijbel altijd gelovigen. Als je gelovige bent, ben je op grond daarvan uitverkoren. Dus het gaat om de gelovigen. Hij verdraagt alles om de gelovigen dus. Opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen. Maar zalig zijn gelovigen al. Iemand die gelooft is zalig. En daarom staat er ook niet opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen. Er staat opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Niet zaligheid aan zich, niet ze komen in de hemel of ze worden behouden, maar zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Dat wil zeggen dat er nog iets aan die zaligheid wordt toegevoegd. Dat er speciale beloning is voor hen die vasthouden aan de waarheden in verband met de opgewekte Christus en in verband met de vestiging van zijn koninkrijk als van het zaad van David. En in verband met het evangelie van Paulus. Precies die drie dingen die in vers 8 staan. Opgewekt, zaad van David en Paulus' evangelie. Wie die drie dingen vasthoudt, wie daaraan vasthoudt, leidt verdrukkingen. En wanneer we ze verdragen, dan heeft dat tot gevolg niet alleen dat wij zaligheid ontvangen met eeuwige heerlijkheid, maar dat het ook dient tot de zaligheid met eeuwige heerlijkheid van anderen. Daar gaat het om. En je ziet dat Paulus een strijd voert feitelijk om het woord van God bekend te maken, te bewaren en bekend te maken onder gelovigen. Onder hen die al zalig zijn, onder hen die al wedergeboren zijn. Het is duidelijk genoeg dat uit de geschiedenis van Paulus blijkt dat zijn grote vijanden gevonden worden uiteindelijk onder medegelovigen die zich niet houden aan de opstanding van Christus, die zich niet houden aan het evangelie van Paulus en die zich niet houden aan dat Christus de erfgenaam is van de troon van David. En dat zijn precies de dingen die je vandaag aan de dag in de meeste kerken ook absoluut niet hoort. Opstanding en Christus als de erfgenaam van een troon hier op aarde en het evangelie van Paulus. Dat zijn precies de dingen waar het over gaat en waarvoor Paulus Timotheus opwekt om ze te bewaren en door te geven en in verband daarmee verdrukkingen te leiden. Kijk, als je niet predikt dat er opstanding der doden is, Als je niet predikt dat Christus opgewekt is, ach, dan word je niet gesmaad in de wereld, hoor. Dan kan de wereld je best gebruiken. Hè? Dat is echt waar. Maar zodra je predikt dat er een andere realiteit is, een nieuw leven, een nieuwe schepping is in Christus, dan word je verworpen, dan leid je verdrukking. Maar er staat tegenover dat die verdrukkingen niet opwegen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Een eeuwige heerlijkheid. En die wordt bij de zaligheid gevoegd, om eens een andere schriftplaats aan te halen. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zegt vanzelf, zo zullen wij ook met hem leven. En hier gaat het niet om dat wat al gebeurd is, maar hier gaat het om de levenspraktijk van elke dag. Dat wanneer wij ons beschouwen als gestorven voor de wereld, dat we dan ook met hem leven. Wanneer we ons beschouwen als uitgeworpen in de wereld, dan hebben we tegelijkertijd deel aan het leven van de opgewekte Christus. Die dingen gaan samen. Je kunt het ook omdraaien. Als je leeft met Christus, word je de wereld buitengeworpen. Dus onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Want wanneer we met hem lijden, worden we met hem verheerlijkt. En voor zover we in dit leven lijden en verworpen worden, net als Christus zelf, voor zover zullen we ook straks met Christus verheerlijkt worden. En dat in verband met de openbaring van zijn koninkrijk uiteraard. En dat zeggen de volgende vers ook. Indien wij verdragen, wij zullen met hem heersen. Hij heeft verdragen, staat er. Hij heeft smaadheid verdragen. Hij heeft verdrukkingen, tegenstand, tegenspreken verdragen. En de schande veracht, staat er, en het kruis gedragen. Hij heeft gedragen en hij heerst en zal heersen. En wanneer wij verdragen, wel, ook wij zullen met hem heersen. Want wij zijn, niet alleen hij is de zoon, maar ook wij wachten op onze aanstelling als zonen in de toekomst. En de andere kant is ook waar, indien wij verloochenen, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Als er in onze levenswandel, in onze levenspraktijk, niks terechtkomt van het vasthouden aan dat woord van God en aan de waarheden die in ons geopenbaard zijn, wel, dan heeft dat uiteraard tot gevolg dat hij ook ons verloochent. Voor zover wij ons vasthouden aan hem, voor zover ontvangen wij ook beloning. Voor zover wij niet voor hem strijden, ontvangen wij ook geen beloning. Het gaat er niet om omdat iemand alsnog weer verloren gaat wanneer hij niet netjes genoeg leeft of zo in deze wereld. Want dat is natuurlijk maar onzin. Dat is in strijd met het evangelie zelf. Maar het gaat erom dat er beloning is voor degene die wandelen in de dienst van de Heer en die strijden in dienst van de Heer. En andersom, wanneer wij in onze levenspraktijk als gelovigen niet rekenen met hem en wanneer de Heer geen plaats heeft in de praktijk van ons leven, dan zal dat inderdaad ook consequentie hebben voor onze positie in de hemel. Maar hoe dan ook, vers 13, hij geeft weer een belofte. Indien wij ontrouw zijn, want dat overkomt ons allemaal, dat we ontrouw zijn. Dat we dingen laten die we wel hadden moeten doen eigenlijk. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. En dat is de belofte, dat zelfs als wij niet leven vanuit die genade, zelfs als wij ons niet bezighouden met het woord van God en met de geestelijke dingen, dat hij toch trouw is en zich houdt aan zijn woord en dat wij wel degelijk onze zaligheid behouden, omdat er nou eenmaal niets is wat ons kan scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus. Dat is het eigenaardige. Je zaligheid kun je niet verliezen, maar de eeuwige heerlijkheid, die kun je wel degelijk verspelen. Je kunt inderdaad in de eeuwigheid komen en zeggen van ja, ik heb dat talent of dat pond, want daar wil ik nou maar afwezen. Hè? Maar ik heb dat pond heb ik verstopt in een zweedoek en zo. En ja, ik heb er goed op gepast hoor, hier heb je het terug. Ik heb er niks mee gedaan. Wel, dan raak je hem ook daar kwijt, staat er. Dan is er ook geen beloning. Maar voor zover wij over weinig getrouw zijn geweest, je ziet de klemtoon ligt op trouw. Niet op het hoeveelheid, maar op trouw. Voor zover wij trouw zijn geweest, voor zover zal hij ons belonen. Want over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Gaat in de vreugde uws Heren. Dat is eeuwige heerlijkheid. En het aardige is dat wij met ons leven hier op aarde nu, en zolang we hier op aarde zijn, iets kunnen bijdragen aan de positie die we in de hemel voor eeuwig zullen innemen. Dat is een blijde boodschap. Dat legt ook een grote verantwoordelijkheid op ons. Een verantwoordelijkheid die je eventueel kunt afwijzen. Wel, dat lijkt me erg onverstandig. Hè? Wij mensen zorgen voor de toekomst. We hebben de neiging, althans om dat te doen, om ons in te dekken voor morgen enzovoorts. Maar de Bijbel zegt, vergader je maar geen schatten hier. Vergader je maar schatten voor de hemel. Want als je daarvan afhankelijk stelt, Als je onafhankelijk stelt van de Heer, dan is hij degene die niet alleen je eeuwig leven geschonken heeft, maar bovendien een eeuwige beloning. Een onvergankelijke schat die in de hemel voor u bewaard is. Amen.